in deze lezing, naast wat we al gehoord hebben, zal meer de pastorale situatie die ons treft aan de orde zijn deze middag. En ik denk in het bijzonder vanmiddag, als we deze lezing ook houden, aan hen die daar ook persoonlijk mee te maken hebben. Ons treft het op dit moment ook binnen de familiekring. En ik weet van sommigen hier dat zij dat ook weten en van dichtbij kennen of mee te maken hebben gehad. Als wij samen met elkaar stilstaan bij de wereld van gemeenteleden onder ons die dementerend zijn en die zich steeds verder van onze wereld waarin wij leven zich bevinden. Ze zijn ook door God als naaste aan ons gegeven. Hoe ben ik zelf gekomen tot dit onderwerp? Dat is niet gekomen allereerst door de thematiek die steeds urgenter wordt in de laatste jaren. Het is bij mij een onderdeel geweest van mijn studie destijds, die ik gedaan heb in Utrecht, tijdens mijn pastorale theologische gedeelte van de studie. En ik heb toen het voorrecht gehad om een jaar lang in Salem te mogen zijn, het verpleeghuis in Ridderkerk. U begrijpt wel dat ik tijdens deze lezing ook in dankbaarheid terugdenk aan onze broeder Terlouw, die ons vorig jaar is ontvallen en die daar mijn mentor was. En van wie ik heel veel heb mogen ontvangen en heel veel heb mogen leren in de omgang met deze mensen. Ik heb deze lezing meer gehouden. In die zin is het zo dat ik helaas nog niet veel nieuws kan zeggen ten opzichte van de voorgaande keren. De ontwikkeling op het gebied wat betreft de kennis in de medische wereld, die staat wat dat betreft enigszins stil. We kunnen alleen constateren, en dat vind ik wel aangrijpend, iedere keer als ik de lezing hou, dat ik de aantallen bij moet stellen. In 1950 bijvoorbeeld was er sprake van ongeveer 50.000 mensen in Nederland die te maken hadden met deze ziekte. Nu op dit moment, in 2018, spreken we over 270.000. En Alzheimer Nederland, die die aantallen wat bijhoudt, die verwacht in de komende 25 jaar een verdubbeling daarvan. Sinds vorig jaar is deze ziekte ook uitgeroepen tot doodsoorzaak nummer 1 in de medische wereld. Dus voorheen waren dat de hartziekten en de longziekten, nu is dat dementie geworden. Als je beseft dat iedere uur 5 mensen in Nederland deze ziekte krijgt, ieder uur gemiddeld 5 mensen. We zien in het ziekteverloop dat de leeftijd daarin in zekere zin een bepalende rol is. Naarmate mensen ouder worden, neemt de kans op dementie neemt toe. De aantallen ziet u staan. Al neemt dat niet weg dat ook jongere mensen deze ziekte kunnen krijgen. Dr. Theo, die in Salem als arts verpleegkundig werkzaam is, die schrijft: als de leeftijdsstijging in hetzelfde tempo voortgaat, wordt ruwweg de helft van degenen die op dit moment geboren worden 100 jaar of ouder. Maar een groot deel daarvan zal als hoogbejaarde dement zijn en moet ook nog eens thuis worden verzorgd, omdat opname in het verpleeghuis steeds op latere leeftijd gebeurt. En dat betekent dat wij ook in het pastoraat, ook vanuit de kerk, daar dus steeds meer mee te maken krijgen. Er is al heel veel aandacht geweest voor deze ziekte vanuit de medische wereld. Het opvallende is dat vanuit de pastorale, vanuit de kerkelijke wereld, deze aandacht mijns inziens wat achterblijft. Zo heel veel materiaal is daar niet over te vinden. Wij zijn dankbaar voor het boek wat Dr. Theo onlangs nog heeft geschreven. Sommigen die kennen het wellicht, Wat Alzheimer met je doet, is een uitgave. Daarnaast worden er in bladen regelmatig over geschreven. Dominee van Iersel, wel genoemd de dementiedeskundige, heeft in Opzij een artikel geschreven. Vorig jaar was in de Waarheidsvriend er een nummer aan gewijd. En onlangs heeft u het wellicht in de Wekker kunnen lezen dat onze broeder een gedeelte geschreven heeft over dementie. En vandaar dus de titel van deze dag ook: dementie en pastoraat. Ik ontkom er niet aan deze middag om, als we willen stilstaan bij het pastorale bezoek aan deze mensen, om ook iets te zeggen over de ziekte op zich en het verloop daarvan, zodat wij weten hoe we in onze houding ons moeten bepalen in de omgang met de betrokkenen, maar ook met degenen die daaromheen staan. De verzamelnaam dementie betekent letterlijk ontgeesting. Een proces waarin iemand zijn geest, zijn gedachten kwijtraakt. En hoe verder dit proces zich voortzet, des te ontluisterender ervaren wij ook ons bestaan. Wij voelen ons steeds meer buitenstaander. Je bevindt je niet meer, en dat is een aparte ervaring, dat je niet meer op dezelfde golflengte ervaart in het gesprek. Dat maakt dat samen zijn tussen ons en die ander gewoon ook steeds moeilijker. Je ziet dat ook concreet, dat naarmate het proces zich voortzet, veel mensen afhaken. En als gevolg dat er ook in het pastoraat je tegenkomt een stukje vereenzaming. En als de echtgenoot nog in leven is, ik ga in mijn verhaal even uit van een vrouwelijk dementerende, als de man dan nog in leven is, betekent dat ook een verzwaring voor hem, omdat hij naast de ziekteproces wat hij meemaakt, ook vaak steeds meer alleen komt te staan. Wij leven ook in een samenleving waarin om ons heen deze manier van leven steeds meer bestempeld wordt als een stukje zinloosheid. En een leven zonder zin, dat mag je beëindigen. Liever dood dan dement, zo las ik. Of om maar te zwijgen van iemand, collega op school, die meldt dat ze over een maand niet aanwezig kan zijn, omdat haar vader dan afscheid van het leven neemt, omdat geconstateerd is in het ziekenhuis dat dementie is vastgesteld. En dokter Teel die schrijft ook, het is al toegestaan bij een lichte vorm van dementie. Om zomaar even een beeld te geven van de gedachten over het voltooid leven. U ziet, dan zijn we net over de helft van mensen die dat goedkeuren. U begrijpt vanmiddag, vanuit een stukje eerbied voor de schepper van hemel en aarde, maar ook de schepper van ons als mensen, dat wij van harte geloven dat het leven van ons, ook van de dementerende, in zijn hand is. Dat beleid ik, maar ondertussen worstel ik dan wel, als ik een bezoek breng en u worstelt wellicht met mij mee, en u komt bij iemand die dementerend is en u zit daar 10 minuten, dat u ongemerkt zich misschien dat ook wel eens afvraagt naar de zin van het bestaan. Dominee van Iersel die schrijft, ik hoor mensen met dementie en hun naasten vooral spreken over de vraag of je er nog wel toe doet. En ben ik nog wel van waarde als ik dementie heb? Ja, natuurlijk zijn wij nog van waarde, zeggen wij volmondig. Maar wat doen wij als kerk? Ik hoor bij tijden dat mensen moeten klagen dat in het verpleeghuis bij dementerenden ook wat minder bezoek wordt gebracht. Natuurlijk is het risico, en ik kijk ook naar mezelf, soms groot om te denken als u druk bent, ach, ze weet toch niet of ik geweest ben of niet, en dat is ook nog zo. En zo, voordat je het erg in hebt, dan schuift zo'n bezoek wat naar de achterkant van de week. En voordat je het weet, is de week om. En als je wel op bezoek gaat, dan ervaart u tegelijkertijd de moeite, bij tijden ook de moedeloosheid, als je na 2 zinnen eigenlijk al uitgesproken bent. Ik weet nog goed, toen ik in het verpleeghuis Salem begon, dat tijdens mijn eerste bezoek ik zo dankbaar was dat er ook familie aanwezig was op de kamer. Toen ik terugkwam en ik moest verslag uitbrengen aan mijn mentor hoe het mij vergaan was, had ik daar een heel tevreden gevoel over, want ik had uitvoerig met de familie gesproken over de dementerende. Toen hij mij vervolgens vroeg wat ik van haarzelf wist, hoe ik met haarzelf gesproken had, toen kwam ik eigenlijk tot de conclusie dat we daar niet aan toegekomen waren. Dat ging niet, dacht ik. Als ik nu op bezoek ga inmiddels, en daar ben ik ook dankbaar voor dat je daar oefening hebt mogen ontvangen, heb ik de persoon nog het liefst alleen. En vraag ik ook heel vaak, ook als er anderen bij zijn, of er ook een moment mag zijn dat ik de persoon een moment alleen mag hebben. Al kost dat wel heel veel energie, dat zullen we straks zien, om in haar leefwereld te komen. Ik durf de stelling aan vanmiddag, wanneer we niet ons uiterste best doen om ook in contact te treden met de persoon zelf, dan geven wij door onze houding aan, ook door onze pastorale houding, dat wij niet meer geloven dat spreken nog enig effect heeft, en bevorderen wij ook de gevoelservaring van zinloosheid. Maar wanneer wij het vervolgens proberen, en we lopen tegen die grens aan. Wat is dan de zin van een bezoek? Laat staan, en dan ga ik nog een stapje verder. Wat is ook de zin van een pastoraal bezoek? En met een pastoraal bezoek bedoel ik niet alleen een bezoek van nabijheid, dat is het zeker ook. Maar kan ik nog komen in die wereld van haar? En kan ik in die wereld van haar ook tegelijkertijd de Bijbel nog open laten gaan? Als het bijna niet mogelijk is om tot een gesprek te komen wat voor ons een normaal gesprek is. U ziet hier collega De Jong, sinds de wet op de privacy heeft hij hier toestemming voor gegeven voor deze foto. Dus daar hoeft u zich niet geen zorgen om te maken. Hij houdt zich hier dagelijks mee bezig met dit bezoekwerk. En vraag je af, wat betekent dat, dat bezoek? Want als het geen zin meer heeft, ja, dan kan ik het bijbellezen inderdaad wel achterwege laten. En als het eigenlijk geen zin meer heeft, dan moet u zich afvragen of het wel zin heeft om in bepaalde tehuizen waar dat nog mogelijk is, zondags een bepaalde kerkdienst te houden. Of om het dementeren in een bijbelkring te houden, dan zal dat allemaal, en helaas, wettelijk gezien, sommigen van u weten dat wellicht, wettelijk gezien valt de geestelijke verzorging tegenwoordig ook onder de activiteitenbegeleiding. Maar dan kan je natuurlijk ook gaan sjoelen in plaats van een bijbelkring. Het antwoord op die vraag is mijns inziens essentieel. Want als we tot een conclusie komen vanmiddag dat die tijd inderdaad voorbij is, dan zou dus de tijd ook van genade voorbij zijn. Dat lijkt mij nogal een hoogmoedige gedachte, omdat wij niet meer bij machten zijn om hen te bereiken. Zou God dat dan ook niet zijn? Geven wij dan ook niet iets te veel waardering aan ons verstandelijk denken? Dominee van Iersel schrijft terecht in het blad opzij dat in onze westerse samenleving de dementerende het dan ook moeilijker heeft, omdat wij zo op de ratio, op ons verstandelijk denken zijn ingericht. En als die cognitieve capaciteiten dan wegvallen, en hoe zit dat in de kerk? Is het zo dat God zijn genade makkelijker kwijt kan aan mensen met een groot verstand, met onze grote ratio? Is de Heilige Geest inderdaad afhankelijk van ons denkvermogen? Ik weet nog goed dat onze broeder Terlouw altijd zo mooi aanhaalde als de Heere God bij macht is. En dat is iets wat zo hoort bij ons gereformeerd beleiden, waarin Gods vrijmacht tot uiting komt als God bij macht is om in te grijpen in een kind wat nog geboren moet worden, zoals een enkele keer in de schrift tegenkomen. Waar in die zin geen mens bij betrokken is geweest. Zou hij het dan niet kunnen bij iemand die staat aan de grens, aan het eind van het leven? En waar wij als mens in zekere zin ook buiten staan. Het is een gedachte die mij altijd heeft beziggehouden, ook als ik op bezoek ga. Allereerst dus dat begrip dan dementie, om daar iets over te zeggen. Dementie is aan de ene kant een verzamelnaam. Het zijn een vorm van tientallen aandoeningen in de hersenen die zich voordoen. Het is in zijn algemeenheid gesproken een proces waarin de informatieverwerking door de hersenen steeds minder efficiënt verloopt en steeds meer verstoord raakt. Vandaar ook een stukje ouderdomsziekte, omdat het bij de meeste gevallen op 4,5% na in de ouderdom voorkomt. En door vergrijzing blijft ongeveer zo'n 75% op dit moment van deze mensen in de thuissituatie. De grootste vorm die ik noem, ik ga niet alle vormen behandelen, want dat zijn er op zich nog zeer vele. Ik behandel de drie grootste. De bekendste vorm is de Alzheimer. Het is het verval van de hersencellen. De wonderlijk trouwens, daar kom je ook niet over uit gedacht, de hersenen van ons. Over God als schepper. Waar in ons hoofd niet een statische gebeuren is, maar waar voortdurend via elektronische golfsignalen informatie wordt doorgegeven van het ene deel van de hersenen naar het andere deel van de hersenen. En dat gaat geleidelijk achteruit. Wij hebben ook de vasculaire dementie. De vasculaire dementie, dat is dat er een probleem ontstaat in de hersendoorvoer, met name in de doorvoer van de bloedtoestroom, en waardoor door kleine infarcten in de hersenen gedeelten van de hersenen afsterven. Hier is vaak niet sprake van een geleidelijke achteruitgang, maar hier zie je iemand in één keer een stukje terugvallen en dan kan het ook weer een heel tijdje stabiel blijven. Stapsgewijs gaat iemand terug als de infarcten zich herhalen. Of, en dat is ook heel vaak in de medische wereld al gezien, dat er een combinatie is van zowel Alzheimer als van vasculaire dementie. Daarnaast is er tenslotte, naast de hersenen die hier getekend staan, waarin je ziet dat er een stukje inkrimping, dat is ook heel aangrijpend om te zien hoe die hersenen inderdaad helemaal kunnen verschrompelen. Daarnaast is er ook de frontotemporale dementie, dat is de laatste vorm die ik noem, omdat dat een vorm is die vaak ook op jonge leeftijd voorkomt. Dan is er een storing in de frontaalkwab, waar het gedrag gereageerd wordt, of in het temporaalkwab, waar ons taalgebied zit. Op dat moment krijgt iemand problemen met zijn taal, kan niet meer uit zijn woorden komen, hoort nog wel alle dingen, zou wel weten wat hij zeggen wil, maar kan de woorden daarvoor gewoon niet meer vinden. Of hij verandert totaal in zijn gedrag of in zijn beweging. In de meeste gevallen gaat het sluipend. Men kan het tegenwoordig redelijk goed vroegtijdig constateren of je aan de ziekte lijdt. Of dat altijd een voordeel is, is ook een vraag. Onlangs kwam ik bij iemand in de gemeente waarin inderdaad door de geriater vastgesteld was dat ze lijdt aan Alzheimer. Ze merkt daar zelf nog nagenoeg niets van. Alleen het besef, het te weten of dat altijd een voordeel is om dat zo vroeg te weten, daar ben ik zelf nog niet uit. Ze draagt dat nu wel met zich mee, terwijl het ook nog een heel tijdje duren kan. Wat gebeurt er in die grote vorm? Ik ga vanaf nu wat uit van de Alzheimer, omdat dat in de meeste gevallen meer dan 70% aan de orde is. Wat gebeurt er? Een mens heeft van God een korte termijn geheugen gekregen en ook een lange termijn geheugen. Het wonderlijke is dat alle informatie die wij opdoen, allereerst in ons korte termijn geheugen wordt opgeslagen. Daar bent u nu mee bezig. En al die stroom van woorden van dominees, die kunnen gemeenteleden niet onthouden en u vanmiddag ook niet. U bent bezig ondertussen, dat is een wonderlijk proces, u bent bezig al luisterend al te filteren. En ondertussen bent u bezig om dat wat in dat korte termijn geheugen landt, om daar stukjes van vast te zetten in het lange termijn geheugen. Vandaar dat je als kind al hoorde dat herhaling de beste leermeester was. Dus voelt u niet bezwaard om een preek een keer nog eens te houden, want dat is voor u vast niet verdrietig. En voor de gemeente kan het ook zeer nuttig zijn. Ja, noem het een stukje inscherping. Wij lachen met elkaar en dat mag ook op deze conferentie betijden, dat is ook goed voor de geest. Maar u begrijpt wel van hoe intens belang het is om van kinds af aan de psalmen in te scherpen, zodat die vastgezet worden in het lange termijn geheugen. Dat stond ook zo mooi in de wekker, het aanleren van de liederen Davids, hoe dat dan op latere leeftijd tot zegen mag zijn. Het wordt echter een probleem als dat overzetten van het korte termijn geheugen naar het lange termijn geheugen gaat stagneren. Dat is het eerste wat gebeurt. Wat in het lange termijn geheugen is opgeslagen, blijft in eerste instantie nog bestaan. Wat in het korte termijn geheugen komt, wordt niet meer overgezet naar het lange termijn geheugen. En dat ga je merken. Als iemand natuurlijk een keer vergeetachtig is, het zogenaamde amnese-ouderdomssyndroom, dan is niets aan de hand. Als iemand inmiddels 90 jaar geworden is en niet alles meer kan vasthouden, dan hoeven we ons niet direct zorgen te maken. Maar als vervolgens de informatie zo dusdanig is dat dingen misgaan in huis, men vergeet het gas uit te doen, als nieuwe informatie niet meer binnenkomt, men wordt niet alleen zomaar vergeetachtig, Van Iersel schrijft zo treffend, het gaat echt problemen geven in de alledaagse handeling. Men weet niet meer het koffie zetten, hoe het werkelijk ging. Men krijgt moeite met het aankleden, dan is er meer aan de hand. Voor de echtgenoot, de man in dit geval, uiterst pijnlijk, als die ziet wat er gebeurt, als het proces zich verder voltrekt, herkenning minder wordt. Als dit al geldt voor directe familieleden, dat ze merken dat ze niet meer zo herkenbaar zijn, dan geldt dat natuurlijk ook voor u als predikant of pastoraal werker of in welke vorm dan ook. En je daar op bezoek komt, wat heeft het voor zin om dan nog in contact te komen met hen? Kunnen wij het woord van God nog wel open doen? Sterker nog, als niet alleen dat korte termijn geheugen niet meer functioneert, maar als ook in dat lange termijn geheugen er dingen verdwijnen en er vervolgens informatie zoek raakt. Heeft het nog zin? Ik ga vanaf nu met u de drie fases langs. Wie verpleegkundige informatie heeft, weet dat er officieel vier fases zijn. Met die vierde fase zult u in het pastoraat, in het huiselijke situatie niet te maken krijgen. En in de verpleeghuissituatie is dat vaak ook een hele korte periode. Die laat ik dus rusten. Ik ga met u allereerst naar het eerste stadium en ik ga met u kijken wat daar gebeurt. Met tegelijkertijd de vraag, wat kan ik daar pastoraal en wat kan ik daar met het woord van God nog betekenen? Wij noemen de eerste fase de lichte desoriëntatie. Ik vind die persoonlijk, ook als je dat van dichtbij meemaakt, maar ook als je het in de gemeente meemaakt, vind ik dat voor de persoon zelf vaak ook de ingrijpendste periode. Omdat dat de periode is waarin de persoon zelf het ook heel duidelijk bewust is dat het zich voltrekt. Ze gaat naar de bakker om brood te halen. Ze komt thuis en ze ziet opeens, dat had ik al gedaan. Er kwam bij iemand thuis, daar stonden ongeveer 35 flessen bleekmiddel. Iemand die altijd schoon geweest is, hard gewerkt heeft. En ze haalde het iedere keer opnieuw. En er stond zo'n hele voorraad. En iedere keer, ik weet wel, de ziekte heeft aan de ene kant een stukje openheid gekregen in de laatste jaren, waardoor je zou denken dat er wat makkelijker over gesproken wordt. Maar niettemin blijkt dat in die eerste periode, dat de persoon zelf, die merkt dat ze het ondergaat, dat in eerste instantie toch nog wil verbergen. Er ontstaat over het algemeen een zekere defensieve houding. Men probeert het ook te verbloemen als een kind thuis is. En als moeder dezelfde vraag stelt en de dochter zegt, moeder, dat zei u net toch ook al. Dan zegt moeder, ja, maar je moet harder praten, want anders kan ik je niet horen. Ze probeert dat wat te verbergen. Voor de echtgenoot is deze periode ook psychisch heel zwaar. U moet zich dat maar eens heel even indenken. En ieder van ons die heeft een bepaald beeld hoe zijn oude dag zal verlopen. En vaak hebben wij als mens, voor zover God ons de dag geeft, ook nog onze plannen, wat wij op dat moment samen zullen gaan doen. Dat hele beeld, dat hele wereldbeeld, dat moet om, dat moet veranderen. Ik merk dan ook bij de echtgenoot in eerste instantie ook een ontkennende houding. Meer van het nog niet willen weten. En dus ook liever niet mee geconfronteerd willen worden. Als hij ook door zijn kinderen daarop attent wordt gemaakt, dan ontkent hij het in eerste instantie vaak ook. Het duurt even voordat iemand tot acceptatie komt. En ik zou willen vragen, wees daar voorzichtig mee. Geef daar ook wat ruimte voor. Houd daar rekening mee. Ik kwam bij iemand thuis. Daar sprak ik met de vrouw en de man dacht dat de vrouw niet het goede antwoord kon geven, dus die wilde zijn vrouw beschermen en die gaf gauw het antwoord voor zijn vrouw. Met als gevolg dat de vrouw daar weer op inging, want die was het op dat moment niet met de man eens, zat daar een helder moment. Met als gevolg dat man en vrouw het samen oneens werden en ik zat daarbij, terwijl hij eigenlijk haar wilde beschermen. Hoe pijnlijk, zo'n moment. Wat erbij komt, u wordt misschien soms wel eens door kinderen benaderd, wilt u bij ma langs gaan, want het gaat niet zo goed met ma. En wat je dan ook nog wel eens merkt, dat er oneenigheid tussen de kinderen is, over de vraag hoe het met moeder is. Want wij kunnen nooit zeggen, iemand bevindt zich in de eerste fase. Juist in die Alzheimer-vorm zit voortdurend een overgang. Wij zeggen in het begin, iemand zit in 0-1. Of iemand zit straks in 1-2. Dat betekent de ene dag kan moeder gewoon een goede dag hebben en weet ze heel veel op een juiste manier te zeggen. En als de zoon net op die dag langsgekomen is, dan zegt hij met moeder gaat dat nog redelijk goed. Maar als de dochter een dag later komt en moeder er helemaal niets van maakt als het gaat om het heden, dan begrijpt u wel, dan is de ontstelling en de verwarring is daar. Als iemand in dat eerste stadium is, dan vertoont hij een aantal kenmerken die u hier ziet staan, die horen bij dat eerste stadium. Het wordt wel moeilijker de omgang. Dit is ook al het moment dat mensen afhaken. Ook in de gemeente probeer mensen te stimuleren juist om wel rondom deze mensen te staan, want naarmate het proces zich voortschrijdt, zullen ze ook heel hard nodig zijn. Wat is nog mogelijk? Hoewel er verwarring is, is een goed gesprek vaak nog goed te voeren. Kan wel voor u betekenen dat u zegt, ik had het ingepland voor maandagmiddag om 3:00 en dat u dan langskomt en dat het dan net niet gaat. En dat u moet zeggen, dan doe ik het morgen nog maar een keer. Vanwege dat moment van wisseling, dat u moet zeggen, ja, dat dit is niet altijd meer in te plannen. Kan goed zijn dat als iemand in verwarring is, dat u die ander terug kan brengen naar het heden. We noemen dat in de medische wereld, noemen wij dat de realiteitsoriëntatie. Wij proberen iemand zo lang mogelijk als dat kan terug te brengen in de realiteit van 27 augustus 2018. Als ik op bezoek kom en vraag of het goed is dat ik langskom, dan zegt iemand tegen mij, ja dat mag wel, ze ziet dat ik de dominee ben. En dan ligt ze waarschijnlijk de link gelijk naar de zondag, dus ze zegt maar vandaag niet, want het is zondag. Op dat moment kan ik haar oriënteren, kan ik haar terugbrengen in de realiteit. Nou mevrouw, gisteren was het zondag en vandaag is het maandag. U ziet wel vaak ook van die kaartjes dan staan, hè, die daar als herkenning staan om terug te brengen in de realiteit. Doe dat rustig. Ik begrijp wel als het familie betreft dat die daar soms zo moe van worden, dat ze op een gegeven moment zeggen, ma, dat weet u toch wel. Deze mensen raken juist heel gespitst omdat ze de dingen niet meer zo begrijpen op de toon waar het gezegd wordt. Probeer ten alle tijde de rust te bewaren en het gewoon maar weer rustig nog een keer te zeggen dat het vandaag maandag is. Straks in de tweede fase heeft dat geen zin meer. Doordat ze niet meer altijd weten waar ze zijn, worden ze ook wel achterdochtig. Vanuit een stukje onzekerheid klampen ze zich vast aan wat hun eigen persoonlijke bezittingen zijn. Ik zou ook willen adviseren, als u op bezoek komt, dan wees voorzichtig met de bezittingen van de ander. Als ik een keer een foto pak om van de kinderen even wat te laten zien, wat te vragen, zet die ook op dezelfde plek terug waar die stond. Zomaar een klein detail. Zeg ook altijd wat u gaat doen. Vooral als iemand al in een rolstoel zit, het is uitermate bedreigend als je niet ziet wat er gebeurt. En je wordt opeens zomaar voortbewogen en je weet ook nog niet waarheen. Vanuit die innerlijke onrust kan iemand heel agressief reageren. Belangrijk dat u dat herkent, ik word soms van de deur gescholden. Onlangs kwam ik in het verpleeghuis de Samaritaan bij ons. En op een gegeven moment was een vrouw helemaal in alle staten wat ik bij haar moest doen en wat moet die vreemde man hier. En ik kon gewoon weer vertrekken. Men heeft een geweldige afkeer gekregen van intimiteit, deze fase. Moet u zich dat eens voorstellen, wat dat voor de echtgenoot betekent. Na jaren huwelijk, die intimiteit er niet meer is. En de echtgenote die meer terechtkomt in de rol van de verzorgende en ook de neiging heeft om dat 24 uur per dag op zich te nemen. Heb aandacht voor die echtgenoot. Stimuleer dat hij de dingen blijft doen, ook in de gemeente als naar een mannenvereniging of bijbelkring gaan. Als dat niet gebeurt en het proces zich voortzet en straks de vrouw ontvalt, is er dan nog plek terug in die gemeente. Het is in deze periode nog goed mogelijk om in gesprek te gaan, zei ik al, dus ook over de preek. Ga alleen niet netjes voor die ander zitten en zeggen, en waar heb ik gisteren over gepreekt? Dan zal er niets gebeuren. Het is trouwens de vraag of dat altijd een goede insteek is, maar dat begrijpt u wel. Maar zo zijn we dat nogal eens gewend. Hè? Hoe vond u het gisteren? Beter is om iets van de preek te herhalen, zo met een korte lijn wat te schetsen. En hoe vindt u dat nou? En wat raakt u? Wat vindt u mooi? Zo wat zinnen aangeven vanuit de prediking. Er is een boek uitgegeven, Licht op mijn pad, waarin op korte wijze bijbelverhalen worden verteld. Ook dat kan worden gebruikt. Ik spreek met hen over hun laatste wil. Juist in deze fase vind ik dat uitermate belangrijk, dat je mag vragen of iemand wat kan zeggen, hoe het in het hart is. Maar ook in de praktische zin. Hoe gaat het straks als we u moeten begraven? We hebben het meegemaakt ook in het verpleeghuis Salemer in de kerk, als kinderen een andere weg zijn gegaan. En als dingen niet beschreven staan, dat er soms keuzes gemaakt worden tot crematie aan toe, waarvan je wist dat heeft vader of moeder nooit gewild. Maar met name die vraag, hoe staat het tegenover de eeuwigheid? Ik vind natuurlijk niet dat u moet wachten met die vraag totdat iemand in deze fase is gekomen. Maar als u het nog nooit gedaan hebt, doe het dan. Vraag dat ook aan de echtgenoot. Heeft u daar samen wel eens over gesproken? Heeft u daar samen over gehad? Heeft u wel eens gehad over die plaats waar we straks zullen zijn of niet zullen zijn? Wat is het machtig, beste broeders, als we op dat moment van iemand een getuigenis mogen horen wat de Heere gedaan heeft in het leven. Als er iets gezegd mag worden zoals ik dat van iemand hoorde, die een getuigenis gaf van haar aardse tabernakel die afgebroken werd, die dat zich ook bewust was, maar ook wist van een vast huis. Ik leg ook met die echtgenoot contact, zei ik al. Als hij eerst nog in die ontkennende fase is, doe ik dat heel voorzichtig. Geef ik wel aan dat ik me iets zorgen maak over zijn vrouw. En ik moet eerlijk zeggen, tot mijn verrassing, heb ik eigenlijk bijna altijd dan in vertrouwen te horen gekregen, dominee, dat weet ik al lang. Ze waren het zich al bewust, maar het moest komen tot acceptatie. Beste broeders, daar mag ook voor gebeden worden. Ook voor degenen die eromheen staan, dat ze tot acceptatie mogen komen. Dat neemt niet de pijn weg. Sterker, als het moment van acceptatie daar is, dan is dat ook het moment vaak dat het proces al verder gaat en dat de pijn en het verdriet alleen maar toeneemt. Ik neem u daarom mee naar de tweede fase. Die fase is in het pastoraat moeilijker. Bij de eerste fase, daar konden wij steeds nog terugkeren naar de realiteit. Daar konden we nog terugkeren naar vandaag. En die gesprekken die wij voeren, hebben we het gewoon nog over de dienst die ik 26 augustus dan heb gehouden. Daar zit nog maar een dag tussen. Als ik in de tweede fase kom, die wordt ook genoemd de fase van het verward tijdbesef. De vrouw die in dit geval het betreft, die trekt zich terug in haar innerlijke eigen wereld. En dat is niet meer uw wereld. En dat is niet meer de wereld van vandaag. Niet alleen het terugtreden uit deze huidige context en het teruggaan in haar eigen wereld, wat niet alleen het verleden is, dat hoop ik u zo uit te leggen. Voor het pastoraat is dat namelijk een heel belangrijke slag die we vanmiddag moeten maken. Ze treedt niet alleen terug in het verleden, want dat is namelijk haar heden. Maar afgezien daarvan gaat ook het vermogen om rationeel te denken gaat echt verloren. Oorzaak-gevolg denken, daar moeten we in uw vraagstelling dus ook rekening mee houden, dat gaat voorbij. Zij vergeten namen terecht, werd in de Wekker ook geschreven dat als het eens is, kan het mooi is als een bekend iemand op bezoek gaat, iemand die ze nog kennen, zo lang als mogelijk is. Tegelijkertijd is dat in het pastoraat soms minder makkelijk, omdat u misschien nog niet zo lang in de gemeente staat waar de Heere God u een plaats gegeven heeft, en als ik dan kom, dan weten zij niet wie ik ben. En er zit daar familie bij, daar heb ik dan soms last van, dat begrijpt u wel, want hij zegt, u weet toch wel, dat is dominee De Wit. En u weet toch wel, die staat hier in Putten, dat is uw dominee. En dan probeer daar wat tussen te komen, is dat trouwens belangrijk? Het zei Paulus, het zei Cephas, hoe staat het er ook alweer? Is het belangrijk wie het is? Het is ook wat voor jezelf, hou je een spiegel voor, draait het om mij? Of draait het om het woord? Het wordt moeilijk dus om iemand terug te brengen naar de realiteit. Wel herinneringen van vroeger die ze zich voor de geest kunnen halen. Eerste dingen uit het recente verleden en van lieverlee naarmate het proces zich voortzet, hoe aangrijpend, verdwijnen ook al die beelden uit dat lange termijn geheugen en keert men steeds meer terug naar de jeugd. En in deze fase hebben ze een ontzagwekkend sterke behoefte aan intimiteit. Alleen kunnen ze die zelf niet meer teruggeven. U ziet zomaar als een plaatje de boeken als het ware steeds verder terugrollen. Men wordt dus hulpbehoevender. Men heeft behoefte aan intimiteit als in de zin van verzorgd te worden. Maar niet meer die intimiteit van man en vrouw. Het wordt voor de man dan ook zwaarder. Je komt op een moment ook in het pastoraat dat je erbij betrokken wordt, dat de familie het niet meer op kan brengen om deze zorg ook werkelijk thuis te besteden. Al degenen die het al hebben meegemaakt, ook in het pastoraat of in de familiekring, die weet hoe intens zwaar dit moment gaat worden als het besluit moet worden genomen dat moeder moet worden opgenomen in het verpleeghuis. En natuurlijk zijn wij dankbaar als wij kijken naar derde wereldlanden waar deze voorzieningen ontbreken, dat deze tehuizen er zijn. En natuurlijk zijn wij dankbaar als het ook tehuizen zijn waar nog wat een christelijk klimaat heerst. Ja, dat is allemaal waar. Maar het zal je maar overkomen. de echtgenoot, daar speelt zijn leeftijd een grote rol. Bij de kinderen is het vaak ook zo dat ze soms op afstand wonen, hun werkzaamheden hebben, hun eigen gezin. Hier zijn heel veel vragen, hier wordt u soms mee geconfronteerd, ook in het pastoraat. Ik geef altijd heel eerlijk het advies, probeer nu voor Gods aangezicht eerst eens aan te geven wat uw mogelijkheden zijn. God weet ook als wij ons er als kind van af willen maken en niet weer willen omzien naar onze moeder. Maar wij mogen voor Gods aangezicht ook in alle eerlijkheid wel aangeven wat zijn de mogelijkheden die er zijn. Dat mag ook de echtgenoot doen. En geloof me broeders, tegenwoordig word je niet meer zomaar opgenomen in een tehuis. Dus ik mag soms ook tegen zo'n gemeentelid zeggen, als de commissie indicatie zorg aangegeven heeft dat opname noodzakelijk is, dan mag u ook van uitgaan dat het echt noodzakelijk is. Hoewel het intens moeilijk is en vragen bovenkomen, ik hoor die man het nog aan me vragen, maar dominee, ik heb beloofd om bij haar te blijven totdat de dood scheiding maakt. Of van dat kind wat aankomt, zo schrijft broeder Theo in zijn boek bij een kind wat aankomt en na zoveel moeite het besluit genomen is om moeder op te nemen. En een van de andere gemeenteleden tegen haar zei, is dat nou het eren van je moeder? Zondig je dan niet tegen het vijfde gebod? Ik denk dat dat niet zomaar in zijn algemeenheid gezegd kan worden, dat begrijpt u wel. Het aangrijpende moment als dat daar is, tegelijkertijd, en dat mogen we ook zien, als het moment van opname daar is, wat is het ook een zegenrijk moment, als alle zorg, als je als echtgenoot eindelijk geen verpleegkundige meer hoeft te zijn. Maar als je in die laatste fase ook echt weer echtgenoot mag zijn om je vrouw bij te staan, ook in dit stukje moeilijke periode van het leven. Die dementerende die steeds verder terugkeert, die steeds minder weet, die steeds minder, ik moet dat ook maar alle eerlijkheid zeggen, die vaak ook steeds minder bezoek krijgt. Hoeveel gemeenteleden zijn er eigenlijk die zomaar eens naar het verpleeghuis gaan? Om daar zomaar eens wat mensen van de gemeente te bezoeken. Ik denk dat daar nog wel een taak ligt ook in de christelijke gemeente. Zeker het volhouden wordt moeizamer. Pastoraal doe ik het zelf zo dat ik in mijn agenda altijd aangeef wanneer ik geweest ben en met de familie ook de frequentie afspreek wanneer ik kom. Omdat ik zelf ook mens ben en ik weet als ik die frequentie niet afspreek, voor mij is een maand zo voorbij. En eer dat je het weet ben je 4 maanden verder. Probeer het ook wat te verdelen. U hoeft niet alleen als predikant te gaan. Er is een keus die gemaakt kan worden in een gemeente om iemand hier zo specifiek voor toe te rusten dat hij al dat bezoek voor zijn rekening neemt. Dat is een keus die u maken kan. Dat zou niet helemaal mijn keus zijn. Omdat ik ook vind dat het goed is dat het breed gedragen wordt. Zelf probeer ik het zo te doen dat ik een afspraak maak met degene die verantwoordelijk is voor het werk in de Samaritaan bij ons in de gemeente. Voor degene die werk doet vanuit de sectie ouderling. En als het kan ook nog iemand die dat doet gewoon als gemeentelid, zodat we met 4 mensen zijn en er dus in een redelijke frequentie bezoek kan worden gebracht. Als ik kom in deze fase, dan is het heerlijk als in dat lange termijn geheugen inderdaad die psalmen zijn opgeslagen, dat zingen met deze mensen heel lang gaat. En het ook zegenrijk is om dat samen te doen. Daar moet u even wel uw schroom voor overwinnen. Vooral als u niet zo'n zanger bent. Nou is het voordeel als u dan samen op die kamer zit, heeft niemand er verder last van. Maar u moet het gewoon wel eerst een keer proberen. Ik weet nog goed dat ik daar wat minder bedreven in was. Ik durfde dat niet zo. Ik heb echt wel nodig gehad om over die drempel heen geholpen te worden. Maar wel ervaren hoe zegenrijk dat is. Vaak als ik uit de Bijbel lees in deze periode, lees ik nogal eens een van de psalmen, een stukje onberijmd. En zodra ik merk dat ik het oogcontact kwijtraak, ga ik zingend verder. Zodat de ander er zingend als het ware weer bij betrokken wordt. Er is ook een andere kant. Wordt er niet alleen gezongen, er wordt bij tijden ook de verschrikkelijkste taal uitgeslagen. En ook dat moeten we niet verzwijgen. Iemand zei tegen mij, ja, als dat zo is, dan is het geen kind van God, want daar zal God zijn kinderen voor behoeden. Ik durf dat zo niet na te zeggen. Onze broeder Talau, die mij daarin voorging toen we deze vraag behandelden, die zei zo treffend: als David bij zijn volle verstand in zonde viel, zou een dementerende dan niet meer zondigen? Het is wel zonde, maar het kan evengoed nog wel een kind van God zijn. Staat Satan daar dan buiten? Nee, in geen geval. En dat zullen we ook moeten belijden. Als u bidt aan het eind van uw bezoek, of desnoods halverwege, doe het dan kort. Wijd er ook weer niet al te veel woorden aan. Omdat degene het zelf al niet meer weet dat hij het heeft gedaan. En u het dan eerder weer op zou roepen. Doe dat dus kort. Is een gesprek over de Bijbel wel mogelijk? Broeders, ik ben ervan overtuigd, niet als u dat gesprek wil proberen te doen op dezelfde manier zoals u dat altijd heeft gedaan in de tijd van het heden. In onze gesprekken die wij normaliter voeren, verwachten wij antwoorden die passen bij de realiteit zoals wij die ervaren. Maar een dementerende ervaart de werkelijkheid anders als wij. Hij leeft in zijn gedachten in het verleden. En tegelijkertijd speelt zich dat af in het heden. Om dat wat te concretiseren, als ik bij haar kom, dan is het fijn dat ik kom, alleen haar man is nog niet thuis. Ik weet dat haar man al heel lang is overleden. Maar zij is daarop aan het wachten. Een ander moment, dan kom ik bij haar en dan kan het eigenlijk niet, want ze is aan het werk. Of haar kinderen moeten nog thuis komen. Ze is onrustig, want ze zou al lang thuis moeten zijn. Andere momenten spreken ze over hun vader of hun moeder. Dan weet ik dus ondertussen dat het proces nog verder is teruggegaan. En de feiten uit het verleden nog meer naar haar jeugd teruggaan. Heeft het zin als ik dat voortdurend corrigeer? Is dat barmhartig als ik iemand probeer terug te brengen in een realiteit waarin ze niet meer terug kan komen, omdat die informatie er niet meer is? Wat ik heb moeten leren, en ik ben dankbaar dat ik dat in Salem heb mogen leren, om op zo'n moment veel meer te luisteren naar de gevoelens. Wat zijn de gevoelens die iemand op dit moment beleeft? En daar kom ik op die tweespalt waar ik het net over had. Zij uit die gevoelens van vandaag, dus die voor haar vandaag voluit werkelijkheid zijn, uit zij alleen met woorden van het verleden. En die woorden van het verleden laat ik een beetje voor wat het is. Daar ga ik niet tegen in. Maar ik probeer te luisteren. Wat is uw gevoel? Bent u blij? Bent u bedroefd? Bent u onrustig? Wat voor gevoel zit daarachter? Natuurlijk wordt altijd gevraagd als ik hierover spreek, spreek je dan geen onwaarheid? Ik zeg nee, want ik richt mij op de gevoelens die op dit moment voluit werkelijkheid zijn. Het gaat er mij dan ook niet om dan letterlijk terug te geven wat er gezegd is, maar ik probeer terug te geven het gevoel wat ik hoor. Ik ga op bezoek bij mevrouw Westerduin. Ik heb haar, het is een andere naam, dat zult u begrijpen. De familie heeft er ook wel toestemming voor gegeven dat ik dat voorbeeld gebruik. Ik vraag niet of ze weet wie ik ben. Ik weet dat dat verwarring oproept. Ik leg in ieder geval mijn Bijbeltje neer. Teken waar ik het graag over hebben wil. Ik laat u daar straks aan het slot nog iets meer over zien. Ik neem ook mijn herinneringsboek mee, wat we geschreven hebben, waarin de foto op staat van de kerk. En ik leg dat zomaar neer in het zicht. Ik weet nog niet eens of ik het gebruiken ga. Dat hangt er nog vanaf. Want soms levert de vraag, hoe gaat het met u, al een gesprek op. Deze keer niet. Er ligt wel een schrijfschriftje op tafel. De familie heeft dat neergelegd, zodat alle bezoekers daar wat in kunnen schrijven als ze geweest zijn. Ik pak dat schriftje beet, om dat er ook even te kijken wie voor mij geweest is. En ze is schooljuffrouw geweest, dat weet ik. En ze herkent het, is namelijk een oud schriftje. Het is nog helemaal leeg. Tot mijn verrassing, er staat niets in. O, zegt ze, maar het is wel belangrijk dat er geschreven wordt. Want dan staat het vast. Er staat geschreven. Ik hoor zomaar een klank uit de Bijbel. En ik herhaal alleen dat laatste. Er staat geschreven. En direct gaat ze daar ook op in. Dat is ook zo. En dan is het waar. Dan is het altijd waar. Dan is het even stil. En dan zegt ze, het is waar. Daar wil ik niet aan twijfelen, maar is het ook waar? Daar grijpende bij deze geschiedenis van deze mevrouw was dat zij in haar leven duidelijk tot verandering was gekomen na een langdurige worsteling. Dat ze in haar periode van dementie weer terugkeerde naar het moment daarvoor. De familie heeft het daar uitermate moeilijk mee gehad. U kunt dat zich voorstellen. En ze probeerde ook vaak voor te houden van, ja mama, je hebt toch getuigd. Ik heb dan ook op een gegeven moment aangegeven, probeer eens mee terug te gaan en gaat de worsteling maar eens opnieuw, gaat hem maar eens maken. Ik kwam bij haar en ik nam een plaat uit het boek waar we stil stonden bij de 10 geboden, de wet die haar veroordeelde. En ik las met haar het psalm, bekend o Heer aan u oprecht mijn zonde. Verborg geen kwaad dat in mij werd gevonden. Maar ik beleed na ernstig overleg mijn boze daan. Gij naamt die gunstig weg en in één keer onderbreekt ze me en zegt, en dat heb ik ondervonden. Mocht ze weer terugkomen in die moment wat de Heere God gegeven had. Een ander moment bij een andere bewoner die vertelde dat ze ouder werd. En met moeilijke stem dat ook vertelde. Ik word ouder, dominee, ik vind dat zo moeilijk. Haar gedachten ook niet meer zo bij vandaag waren. En ik dacht, dan lees ik een stukje uit Prediker, weet u wel, waar ook Salomo dat zo beschrijft, die aftakeling van het leven. En ik stel een volstrekt verkeerde vraag. Ik zeg, u kent Salomo wel, dat is een weetvraag. Dat heeft op dat moment niet meer zoveel zin. En ze kijkt me zo aan, ze zegt, nou nee, die ben ik niet tegengekomen. En ik vraag eigenlijk direct daarop, en dat is dan op een gegeven moment ook dat ontvang je, want dat kan je niet van tevoren verzinnen, dat begrijpt u wel. Ik zeg, wie bent u dan wel tegengekomen? Met zo'n glimlach die dan echt gegeven wordt, zegt ze, de Heer Jezus. Ik heb het ervaren als dat je dan zelf ook weer een les krijgt. Wie kom je nou tegen in de Bijbel, broeders? De Heer Jezus. Wij weten niet alle dingen wat dat in het hart doet. Dat laten we aan de Heere God. Maar ik noem het van die pareltjes, noem ik het, die je ontvangt vanuit het zand. Schrom ook niet om te lezen. Juist nu de persoon er zelf niet meer toe in staat is. Ze soms in een tehuis verblijven waar het niet meer gebeurt of nauwelijks gebeurt. Ik ben ook in een tehuis geweest waar ik kwam, waar een gemeentelid was opgenomen, waar je dan een moment met zo iemand in gesprek was. En dan doet het mij pijn, dan moet je zo iemand weer terugbrengen in de grote zaal. Ja, dat is je taak. Je mag iemand niet zomaar alleen op zijn kamer laten, dat begrijp ik ook wel. En dan zet je iemand weer neer in de kring voor de televisie waar gezongen wordt, wij gingen op vakantie van het geld van ome Jan. En denk je, is dat het nou? Dat is zo aangrijpend, broeders, als je dat dan ziet, dat zo'n heel groepje daar heel de middag zit. Activiteiten, begeleiding. Schroom niet om te lezen, geef het de familie ook mee. Om te blijven lezen, dat woord van God. Wij geloven, broeders, dat dat woord bij machte is. Om zelfs ingang te vinden bij iemand met zijn volle verstand. Er is iets geweldigs moeilijks om dat te bereiken. Dat kan alleen de geest van God. En die geest kan het ook bij iemand die wij met onze begrippen, met ons verstandelijk denken, niet meer bereiken kunnen. Ik denk ook aan de psalmen die we lezen. Daarnaast kies ik heel vaak een gedeelte uit waarin ook gevoelselementen zitten. Wat dacht u van de storm op zee? Wat dacht u van de geschiedenis van Rut? We hebben in Salem Bijbelkring gedaan met het boekje Rut. Hoeveel herkenning dat oproept. We proberen soms ook inderdaad met beeldmateriaal te werken. En Dat is waar ik zo'n aantal foto's van laat zien. Om te zeggen ook de kerkdienst terug te laten komen. Broeders, waarom deze moeite? Ik las omdat ieder mens oneindig kostbaar is in Gods ogen. Geschapen naar het beeld van God. Wij zijn niet ons brein. Wij zijn geroepen bij naam. Wij zijn niet ons brein. Wij zijn geroepen bij naam. We dalen af. Zoals Jezus afgedaald is. Naar ontmoetingen die schijnbaar waardeloos zouden zijn. Maar omdat hij wist wat hij ging uitwerken in het leven van die ander. Hij deed het niet voor niets. Zij leven in de genadetijd. En wij zijn geroepen om als we het leven in alle eerbaarheid willen bewaren zoals de Heere God ons dat gegeven heeft. Ook in deze fase, juist vandaag aan de dag. Als u preekt dat u tegen voltooid leven bent. Als u de gemeente waarschuwt voor die ontwikkeling. Gaat de gemeente dan ook voor in een stukje zorg. Juist ook in deze fase van het leven. Ik haal broeder Terlouw nog één keer aan. Het is zeker waar, de Heere laat niet varen het werk wat zijn hand begonnen is. Als iemand de Heere kennen mag voordat de dementie zijn intrede deed, zal hij dat bewaren tot het einde toe. Maar, zo zei hij, de Heere kan ook zijn werk nog beginnen bij iemand die dement is. En ook daar zijn werk verheerlijken. Wat zal dat zijn op de jongste dag, als ze dan ook mogen staan van al deze last ontheven, om hem groot te maken voor het werk wat hij heeft gedaan. Ik noem dat de kracht ook van ons gereformeerd beleiden. Daar hangt het niet eerst van mijn geloof af. Daar hangt het ook niet van mijn gevoel af. Maar daar hangt het af van het volledig soevereine handelen van onze God. Ik zeg kort nog iets over de laatste fase. Niet omdat het bijna tijd is, maar omdat ik er ook maar heel kort iets over zeggen kan. Het wordt wel de fase van het verborgen ik genoemd. Als u het meegemaakt hebt, weet u hoe aangrijpend dat is. Mensen reageren niet meer, brengen ook geen geluid meer voort, zingen dus ook niet meer mee. Zelfs die fase is voorbij. Staren wat, liggen op bed. Ze worden meegenomen naar de snoezelkamer. Ik moest daar wat aan wennen in het begin. Dan gebeurt dat ook in Salem. Dat gebeurde daar ook in Salem. En terecht. Ik heb bewondering gekregen ook voor de verpleegkundigen die daar hun werk deden om nog zoveel mogelijk lichamelijk contact, de spieren te bewegen. Deze mensen het laten merken dat er iemand bij hen is. Nabij te zijn in de diepste zin van het woord. Wat aangrijpend, beste broeders, als we zien hoe het lichaam dan inderdaad aftakelen kan. Ik durf bijna niet in detail te treden, maar alleen als je de kamer binnenkomt, dan ruik je dat al. Dat is echt aangrijpend. Dat kost pastoraal ook iets. Om daarbij te durven zijn. In dat stukje diepte van het leven. Waarin je toch nog steeds opnieuw weer dat woord van God opendoet. Ik moet ook denken aan Psalm 142, wat mij altijd diep geraakt heeft als David daar in de spelonk is met 600 man. En hij toch moet roepen dat hij totaal eenzaam en alleen is. En dat hij moet zeggen dat hij niet weet waar hij heen moet gaan en hoe het verder moet. En dat hij uiteindelijk één ding mag zeggen, maar u hebt mijn pad gekend. God kent ook dit pad. God kent ook deze weg. U begrijpt wel dat de betrokkenen, de echtgenoot, als die nog in leven is, hier ook heel veel stukjes zorg en aandacht nodig heeft. Niet alleen op dit moment, maar wat dacht u ook als het overlijden daar is? Je komt het regelmatig tegen dat in de gemeente, als de gemeente iets groter is, men deze man bijna niet meer kent. Want de achterliggende jaren was hij mee verbonden met de kerktelefoon of was hij druk bezig met de zorg aan zijn vrouw. En het advies om toch nog naar de mannenvereniging te gaan had hij niet opgevolgd, omdat zijn vrouw alle aandacht opeiste en hij dat ook gegeven had. En men hem bijna niet meer kent. Laat dat in de gemeente niet zo zijn. Heeft het zin, beste broeders, als onze lichten uitgaan? Als alles begint te doven? En dwars tegen dat menselijk denken in, laten we het woord van de enige herder horen. Het woord van Christus, het licht van de wereld, waar hoop is in de meest hopeloze situatie. En dan bid ik het maar, dat doe ik heel graag met de woorden van Psalm 25, waar het gaat over het gedenken. Hé, dan kan die persoon niet meer denken zoals ik. En die persoon kan niet meer zo zijn gedachten, dat weet ik. Maar daar staat niet dat die persoon moet denken. Dat is een gebed of de Heere wil denken. Of de Heere wil gedenken. En dan bidden we het samen. Gedenk ons dan niet in uw toorn. En gedenk mij niet in de zonde van mijn jonkheid. Nog naar mijn overtreding. Maar gedenk mij naar uw goede tierenheid. En om uw goede tierenheid wil, o Heere, dan doen we samen een beroep op de goede tierenheid Gods. Broeders, tot zover even de overzicht van deze gedachtegang wat betreft het verloop van de mensen. En ik hoop van harte dat het iets bij mag dragen aan het pastoraat. Ik heb wel gemerkt dat heel veel ambtsdragers, ook ouderlingen, maar ook gemeenteleden, het toch wel moeilijk nog vinden om dan op bezoek te gaan. En daarvoor hebben we dus een boek ontwikkeld waarin de kerkdienst doorlopen wordt. Dus we gaan de kerk in, we maken heel de dienst mee en de fotoboek loopt door tot aan de begraafplaats. En aardig is met de nieuwe technieken die er tegenwoordig zijn, dat iedere gemeente zelf kan zeggen, nou, wij hebben een foto van ons eigen kerkgebouw en van ons eigen orgel en van onze eigen preekstoel. En de uitgever kan die foto's dan zo wisselen en de tekst die blijft dan staan. In dat boek zit ook een stukje handleiding voor de ambtsdrager, hoe die daarmee om kan gaan en wat verwijzing naar achtergrondmateriaal. Ik laat u daar zomaar iets van zien. Ik heb het eerst voor Bleskens Graaf gedaan. Ik heb het nu voor Putten gedaan. Het verschil met het boek van Bleskens Graaf is dat het nog zonder tekst was. En toen merkte ik dat de ambtsdragers toch een stukje tekst vroegen. Dus nu is daar een stukje tekst, is daar bijgekomen. De deuren van de kerk gaan open. Het is niet zo dat ik heel dat boek in één keer doorwandel. Dat zou ook heel veel onrust geven. Als het gesprek alsnog vanzelf op gang komt, blijft het boek gewoon dicht. Als het gesprek niet op gang komt, oriënteer ik me vaak meestal maar op één plaats. 10 minuten, een kwartier intensief bij zo iemand op bezoek, dan bent u zelf ook leeg hoor. Dat is ook niet nodig om langer te gaan. U kunt dan beter daarna nog een keer gaan. Ik oriënteer me op één plaats. We beginnen de dienst. Natuurlijk houden wij rekening met de wet op de privacy. Dat moet ook tegenwoordig. Dus wie belangstelling hiervoor heeft, daar zijn ook regels voor hoe je daarmee om kan gaan. Werkt overigens heel simpel. Iedereen die niet op de foto wil, gaat naar huis. Iedereen die... Ja, toch? En iedereen die er wel aan mee wil werken, die blijft zitten. En vervolgens is er nog maar één deur van de kerk open. En daar tekenen ze allemaal even dat ze op de foto zijn gegaan. En zo houdt de uitgever dan die gegevens, houdt hij daarbij. Ja, u moet dat niet onderschatten, broeders. Het is op dit moment in de wet namelijk al zo, dat zelfs als de persoon overleden is en de nabestaanden zelfs nog commentaar zouden maken als er niet getekend is, dan moet u hem verwijderen. Dus dat is best goed om dat punt wel even dan goed te regelen. Bewust uit de oude kinderbijbels van vroeger. En Psalm 142. Zomaar even een korte indruk dat u daar iets van gezien hebt. Wie hem in zijn totaliteit wil zien, ik heb hem deze dagen bij mij. Broeders, dank.